Vaktherapie, wat is dat eigenlijk? Dat horen ik, Sarah Vaassen en mijn zus Anouk Vaassen maar al te vaak. Daarom besloten wij om hier een podcast over te maken. Handig om te weten is dat vaktherapie de koppelterm is voor een aantal ervaringsgerichte therapieën. Hieronder vallen beeldende therapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie, speltherapie en danstherapie. Voor veel mensen is dit vakgebied nog onbekend, terwijl het in alle hoeken van de samenleving te vinden is. In deze podcast nemen we je mee in een reis door het landschap van vaktherapie. Hoe ziet dat eruit en wie spelen hier een belangrijke rol in? In iedere aflevering schuift er bij onze gast aan vanuit steeds een andere discipline. Het gesprek zal gaan over de doelgroep, behandelmethode, werkplek of het onderzoek waar de gast zich mee bezighoudt. Met voorbeelden uit de praktijk zullen we je kennis laten maken met de wereld van vaktherapie. Dit is Vaktherapie Podcast. Hallo en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Vaktherapie, de podcast. Ik zit hier en ik ben Sarah Vaassen, beeldend therapeut. En ik zit hier met Anouk Vaassen, mijn zus, dramatherapeut.
Hi.
Hi Anouk. En wij zitten hier vandaag met professor Dr. Suzanne van Horen. Welkom.
Dankjewel.
En Suzanne van Horen is psycholoog, seksuoloog, hoogleraar klinische psychologie, voorheen bijzonder hoogleraar vaktherapie en werkzaam bij de Open Universiteit. Welkom in de podcast. Leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Ja, heel fijn dat je er bent. Wij beginnen onze podcast altijd met eenzelfde vraag. Mm-hmm. Wij zijn altijd benieuwd als je op een feestje bent en mensen vragen, goh, wat doe jij dan? Wat vertel jij dan?
Dan zeg ik dat ik hoogleraar klinische psychologie ben. Mm-hmm. En dat ik onderzoek doe, onderwijs geef en ook leiding geef aan een groep mensen. Als het gaat over het thema klinische psychologie, dan gaat dat over juist mensen met mentale problemen, dat ik daar onderzoek naar doe en dus ook les over geef. En wat betreft het onderzoek, dat ik daar heel veel onderzoek doe, juist naar specifieke therapievormen. En dat vaktherapie is. En dat heeft vaak ook wel nog wat uitleg dan nodig.
Ja, hè? Ja. Vaktherapie is wat dat betreft inderdaad een naam.
Een vak apart.
Een vak apart. Ja, ja. Absoluut. Een inhaker.
Ja, ja en je bent geen vaktherapeut. Dus nee. We hebben ook een bijzondere situatie in de podcast vandaag. Ja, we hebben een gast die niet zelf werkzaam is als vaktherapeut. Ja, ja. Maar je bent wel iemand die zich heel sterk verbonden heeft met het vakgebied. En daar heel veel mee is gaan doen. Op onderzoeksniveau.
Klopt, ja. Ja.
Hoe ben je uiteindelijk terechtgekomen bij vaktherapie?
Ja, ja, ja. Even kijken, ja, dat is eigenlijk zo'n, 13 jaar geleden of zo is dat geweest. Ik lector kon worden van het lectoraat kennisontwikkeling vaktherapie. En daarvoor had ik juist ook een tweede masteropleiding seksologie gedaan in Leuven. En daarin merkte ik dat het de waarde van het ervaringsgerichte in behandelingen, maar ook in theoretische modellen zag ik heel veel daar ook overeenkomsten met datgene wat in vaktherapie ook gebeurt. Ik heb toen ik zelf stage had gelopen voor mijn opleiding tot psycholoog, heb ik ook met vaktherapeuten gewerkt en ik zag daarin parallellen. En ik dacht van, ja, vanuit de psychologie wordt er heel erg sterk ingezet op de cognitieve gedragstherapie. Dus heel erg het rationele. En ik dacht van ja, juist dat ervaringsgerichte is volgens mij juist iets wat zo wezenlijk van belang is om dat ook in therapie aan te bieden. Dat ik zoiets had van ja, volgens mij is dit juist supermooi om hier nader onderzoek naar te kunnen doen. Bovendien is het ook een vakgebied waar juist heel veel vragen liggen om onderzocht te worden. Heel erg praktijkgerichte vragen die van belang zijn voor de praktijk. Dus dat was voor mij de reden om er ook in te stappen. Ja.
En heb jij altijd een soort honger naar onderzoek gehad?
Eigenlijk wel, ja. Ik heb altijd wel zo van nieuwsgierig. hoe zit dat? Zaken willen puzzelen om het een beetje goed te kunnen begrijpen. Maar tegelijkertijd moest dat niet zo fundamenteel onderzoek zijn dat je denkt van ja, wat weten we nou? Wat kunnen we hiermee? Dus voor mij is het wel altijd superbelangrijk dat het ook praktische relevantie heeft. Dat datgene wat je onderzoekt, dat dat ook van waarde kan zijn voor de praktijk. En dat vind ik juist ook zo super fijn bij onderzoek naar vaktherapie. Dat je gewoon merkt van ja, er zijn heel veel vragen die er liggen. Ergens op te kunnen richten waarvan je weet van ja, dit kan van meerwaarde zijn voor de praktijk. Mm-hmm. Dat vind ik nu ook heel erg fijn. Ja.
Mooi. Ja, denk ik mooi ook om dat onderscheid te maken, hè, tussen super theoretisch onderzoek en praktijkgericht onderzoek. Want ik denk dat de meeste mensen die zich niet bezighouden met onderzoek, daar misschien best een eenduidig beeld van hebben van oké, onderzoek is gewoon droog, dat is boeken, dat is dat. Mm-hmm, terwijl zeker dat praktijkgericht onderzoek wat je in vaktherapie veel tegenkomt, ja, dat gaat echt over wat gebeurt er dan? Mm-hmm, mm-hmm. En dat laten we dat eens onderzoeken.
Ja, zeker.
Ja, want betreft onderzoek en vaktherapie, waarom is volgens jou het zo belangrijk dat er onderzoek wordt gedaan binnen dit vakgebied?
Mm-hmm, mm-hmm. Enerzijds zou je kunnen zeggen van er zijn natuurlijk in het werkveld heel wat eisen die gesteld worden. Hè? Dus dat we wanneer we aan de hulpverlening denken, dat we moeten laten zien dat iets werkt, waarom iets werkt. Wat dat betreft is een soort van verantwoording waarom we onderzoek moeten doen.
Ook heel praktisch, omdat de zorgverzekeraars bijvoorbeeld kan vergoeden. Ja, precies. Laten we wel wezen, daar precies. Zijn we toch in veel gevallen afhankelijk van.
Precies, precies. Ja. De zorgverzekeraars, maar ook de gemeente, hè, noem maar op.
Inderdaad.
Vanuit dat perspectief is die urgentie heel erg groot dat we onderzoek doen. Tegelijkertijd is dat ook wel jammer, want dan maak je het zo, dan wordt het zo je verantwoorden. Terwijl ik denk, eigenlijk moet de drive juist zijn dat je nieuwsgierig bent. Mm. Van, hè, als vaktherapeut ook, van je doet iets, je ziet dat dat veel oplevert voor de doelgroep waarmee je werkt. Is dat ook zo? Hè? En wat precies levert het dan op? Om daar meer achter te komen en ook wellicht van voor wie levert het juist het meeste op? En voor wie misschien wel minder? Of als je kijkt naar wat je doet, wat levert juist meer op en wat misschien juist wat minder? Dus ik denk meer die vragen vanuit nieuwsgierigheid te stellen, dat is natuurlijk vele malen fijner. Hè? Want dan volg je ook je eigen passie. Dan wanneer je denkt van dat beleid heeft het nodig, we moeten iets opleveren. Dus ik ben zelf natuurlijk heel gedreven om onderzoek te doen. Dus wat dat betreft zit ik ook wel sterk op die nieuwsgierigheid. Maar het is natuurlijk ook heel mooi om daar vaktherapeuten ook juist meer zin in te laten krijgen. Ja.
Ja, dus dat je echt vanuit meer vanuit passie onderzoek gaat doen. En
precies.
Vanuit het vakgebied ontwikkelen.
Dat precies, precies.
De drive is.
Iets meer willen zetten, meer verstevigen.
En de mooie bijkomstigheid is dan dat er ook evidentie uit voortkomt. En dat er serieuzer wordt genomen.
Precies, ja. Precies. Ja,
door partijen
inderdaad.
Die daar toch ook financieel wat aan
hebben. Ja, inderdaad. Ja, precies.
Ja. Ja, ik begrijp uit dat er ook een tendens is op dit moment. Hè, van hoe moet je vaktherapie dan onderzoeken? Want het is ervaringsgericht. Je zet niet alleen maar één ding in. Hè? Bijvoorbeeld bij EMDR is het gewoon één protocol wat je volgt. Één ding wat je doet. Mm-hmm. Dat maakt het ook heel makkelijker te meten dan vaktherapie. Mm-hmm. Hoe zie jij dat? Hoe kunnen we dat aanvliegen? En is dat goed te onderzoeken?
Ik denk het zeker. Ik denk dat het in principe, enerzijds denk ik van in principe maakt het niet uit welke interventie het is. Ook alles kun je onderzoeken. Alle handelingswijzen. Dat is aan de ene kant. Hè, dat is een perspectief wat je kunt aanhouden. Dat je kijkt van, er is een bepaalde behandeling of interventie. Daarmee wordt iets beoogd. En dan ga je kijken, is dat daadwerkelijk zo? Dus hè, dan kun je met voor- en nametingen kijken wat dat oplevert. En dan maakt het niet zoveel uit wat precies in die interventie gebeurt. Maar dat is een heel erge black box gedachte eigenlijk. Hè?
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dus dat je eigenlijk, ja, dan is eigenlijk de vaktherapeutische behandeling is de black box. Dus dan weet je niet precies wat daarin gebeurt. En je wil puur kijken van, ja, wat zijn de effecten? Ja.
Werkt het? Ja,
hè?
Maar dan niet hoe werkt het?
Nee,
wat precies. Kan je dan met vragenlijsten achteraf doen? Goh, hoe voelde je je na de sessie of voor de sessie?
Voor de sessie en daarna dan. En dan kijk je, is het dan op dat aspect veranderd wat je had willen veranderen? En zien we dat ook? Dat is één aspect. Tegelijkertijd is, wanneer je kijkt naar vaktherapeutische behandelingen, dat zijn complexe interventies. Mm-hmm. Het is niet een kookboek als het ware, wat je zo afraffelt en waarbij alles heel erg duidelijk is. Hè, je kijkt naar de cliënt, je stemt daarop af, je bent toch daarin gepersonaliseerd bezig. Je stelt ook je behandeling af en toe bij. Dus je kunt wel grove kaders neerzetten, maar ja, binnen die kaders kan heel veel gebeuren.
En juist die creatieve expressie is natuurlijk heel individu gebonden aan het individu.
Ja.
Dus dat is een beetje, tenminste, dat is ook een beetje het idee wat ik er wel eens bij heb. Van hoe vang je dat dan?
Ja.
Hoe maak je daar een soort...
Ja, goed. Kijk, ik denk als het om complexe interventies gaat, waaronder ik dus ook vaktherapie dan schaar, daar kun je wel een aantal generieke kenmerken uithalen. Als het ook gaat in een bepaalde behandeling wijze wat een vaktherapeut uitvoert, dat je daar gaat kijken van, nou wat zijn de specifieke elementen die eigenlijk altijd wel worden toegepast. Dus dan kijk je eigenlijk naar het handelen van de therapeut. Wat doet de therapeut precies? Je gaat eigenlijk de therapie, of de therapeut liefst, gaat die nader beschrijven. Wat doe je precies? En het hoeft geen kookboek te zijn, maar meer in globale lijnen. Wat zijn je doelstellingen? Waar hou je rekening mee? Wat zet je in? Hoe is je therapeutische relatie? Is dat directief of is dat juist heel erg afstemmend? Dus volgens mij kun je best een aantal generieke kenmerken expliciteren. Juist het impliciete juist explicieter maken. Mm. En dat nader onderzoeken. Dus het is een complexe interventie. En zulke interventies kun je op meerdere manieren onderzoeken. Wat ik zei net, hè, van je kunt denken aan zo'n black box gedachte. Dat je eigenlijk niet weet wat er precies gebeurt. Dat is eigenlijk minder interessant. Hè? Als je denkt ook aan die nieuwsgierigheid. Mm-hmm. En ik denk, er zijn heel veel verschillende manieren om onderzoek te doen hiernaar. Als ik kijk ook naar de onderzoeken die wij hebben gedaan, dan kun je dat doen bijvoorbeeld met een mixed method manier, zowel kwalitatief als kwantitatief, dat je metingen uitvoert.
Ja, dat is denk ik goed om die even uit te leggen voor de luisteraar, voor gewoon echt de onderzoeksleek die je idee heeft.
Ja.
Wat is kwantitatief onderzoek, wat is kwalitatief en wanneer zit je welke in?
Ja. Even kijken, bij kwalitatief onderzoek ga je onderzoek doen naar beelden wat mensen hebben, ervaringen die mensen hebben ervaren. Veelal narratief is. Dus je vraagt mensen iets en je krijgt dan verhalen. Dus het is vaak ook in de vorm van een interview bijvoorbeeld. Of het kan ook een groepsinterview zijn. En dan haal je, dan heb je een aantal brede vragen waarbij je dus ook bepaalde input van mensen ophaalt. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan dat je na afloop van een therapie een specifieke patiëntengroep bevraagt. Wat vond je van de therapie? Wat heeft jou geholpen? Wat merkte je daar in het dagelijks leven van? Hè, dat zijn vragen en daar komen allerlei verhalen op. Dus dat is kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek, dan gaat het juist om meer de cijfertjes, zou ik maar zeggen. Dus dan kun je bijvoorbeeld dat je vragenlijsten gaat inzetten. Of dat je bijvoorbeeld ook met psychofysiologische metingen te werk gaat. Hè, om bijvoorbeeld de hartslagvariabiliteit te meten. Of de zweetreactie bijvoorbeeld. Hè, dus dan krijg je... Je cijfers en die ga je dan vervolgens analyseren. Ook het kwalitatieve ga je ook analyseren trouwens. Mm-hmm.
Ja, want de uitkomsten van dat soort onderzoeken, hè, daar zit natuurlijk ook een verschil in. Mm-hmm. Een kwantitatieve studie zegt iets anders over dan een kwalitatief onderzoek. Mm-hmm. Mm-hmm. En wanneer zet je het ene wel of het andere niet in vaktherapie?
Goed, het is heel erg afhankelijk van de vraag die je hebt. Het formuleren van een goede onderzoeksvraag is daarbij essentieel. Wat je ook wel ziet is dat als er nog weinig bekend is, je weet nog niet echt goed waar je naar moet gaan kijken precies, dat je dan eerst kwalitatief onderzoek gaat doen, om juist ook die beelden, die ervaringen op te halen, zodat je input krijgt en dan ook wat meer, toch wat scherper kunt krijgen waar je naar gaat kijken. Wat je dan vervolgens met kwantitatief onderzoek een vervolgstap kunt maken. En dan weet je bijvoorbeeld vanuit kwalitatief onderzoek, oh, het zit er misschien meer op het zelfbeeld, ik noem maar wat, of het zelfvertrouwen. Nou, dan ga je in kwantitatief onderzoek, ga je dan een vragenlijst bijvoorbeeld meenemen. Waarbij je dan dat zelfvertrouwen eens gaat meten. Als dat uit het kwalitatieve blijkt.
Ja, ik zit ook na te denken over. Er wordt veel kwalitatief onderzoek gedaan in vaktherapie. Mm-hmm. Ook steeds meer kwantitatief. Mm-hmm. En ik was een tijdje geleden op een lezing en daar zijn ontzettend ver doorgeleerde vrouwen die vertelden van ja, in vaktherapie moeten ze eigenlijk vooral gewoon kwalitatief onderzoek blijven doen. Want uiteindelijk gaan de zorgverzekeraars daar ook wel naar luisteren. Mm-hmm. We moeten gewoon nog even wachten. Mm-hmm. En toen dacht ik, is dat, want je ziet nu dat men probeert kwantitatief meer in te voeren. Meer mm-hmm. te kijken, kunnen we dat doen? Mm-hmm. Maar moeten we dat willen? Mm-hmm. Is dat nodig? Is dat nodig om echt dingen ook ermee te bereiken? Of hoe zie jij dat?
Nou ja, goed. Ik denk altijd startend bij de onderzoeksvraag. En dan is het afhankelijk daarvan wat voor soort onderzoek je gaat inzetten. Als ik bijvoorbeeld ook denk aan reviews, literatuurreviews, wat we veel doen. Dan is de vraag juist van wat is er op dit moment bekend over, ik noem maar wat, de effecten van vaktherapie, van arts therapies in de forensische zorg. Bijvoorbeeld, dat is een paper wat we onlangs hebben gepubliceerd. Dan ga je dus kijken welke onderzoeken er allemaal in de literatuur bekend zijn. Dat ga je verzamelen. En vervolgens kun je daar op een kwalitatieve manier naar kijken. Maar aangevuld hebben we daar ook op een kwantitatieve manier naar gekeken door ook een meta-analyse erop uit te voeren. Dus eigenlijk al de gegevens wat je in die artikelen vond, hebben we samengevoegd en hebben we samengekeken van, nou ja, goed, wat zien we daarin? En wat zijn dan de effecten?
En dat is de meta-analyse.
Dan. Ja. En dan heb je eigenlijk nog een... Ja, wat nog een sterkere bewijskracht eigenlijk wat je daarbij hebt. Dus naar mijn idee zou je het allebei moeten kunnen doen sowieso. En ook moeten doen. Ik vind ze beide van veel waarde. Maar ik zou het wel hand in hand laten gaan.
Dit gaat weer een beetje over dat doel of de drijfveer van het onderzoek eigenlijk. Hè?
Ja,
wat jij noemt van nou die zorgverzekeraars
die vinden dat.
De wacht maar, ga daar maar mee door met dat kwalitatief. Want daar luisteren ze eerder naar of dat wordt eerder als voor waar aangenomen. Ja. Of als dat het meer gewicht heeft of zo.
Ja, en ik heb ook eens mensen gehoord die zeiden van ja, maar vaktherapie, daar gebeurt zoveel in dat ervaringsgerichte stuk. Mm-hmm. Dat kan je helemaal niet meten mm-hmm. met kwantitatief onderzoek. Mm-hmm. Dan mis je een dimensie daarin, zeg maar. Mm-hmm.
Ik ben het daar niet mee eens. Zeker, hè? Daar gebeurt heel veel. En soms hoor ik ook verhalen van vaktherapeuten. En daar krijg je kippenvel van. Hè? En kun je dat kippenvelmoment, kun je dat pakken? Maar ik denk wel dat we daar dat we daar naartoe kunnen gaan. En dat het dan wel, als ik even Ja, ik denk dat we een breed arsenaal moeten gebruiken om zaken te onderzoeken. Dat kan dus op een kwalitatieve manier, maar ook kwantitatief in het moment, in een vaktherapeutische sessie, kun je ook op meerdere manieren kijken daarna. Je kunt observeren, na de sessie observeren, kijken wat doet de therapeut, hoe reageert de cliënt, hoe zit het met de interactie. Dus je kunt bijvoorbeeld met videoopnames kun je kijken naar de sessie. Je kunt anderzijds ook, kun je psychofysiologische metingen kun je verrichten. Maar je kunt ook bijvoorbeeld kijken naar, als ik even naar muziektherapie denk, wat gebeurt er muzikaal? Hoor je daar iets in? Kun je ook, als je dat allemaal zou doen, kun je dan bijvoorbeeld ook betekenisvolle momenten daaruit distilleren? Zo van, oh ja, nu valt het kwartje bijvoorbeeld. En dus volgens mij kun je ontzettend veel en ligt er nog heel veel open om nader te onderzoeken. Maar ja, zou je het liefst gewoon op meerdere manieren hier de informatie uit willen halen? Dus niet alleen datgene wat de cliënt subjectief ervaart. Eventueel uit de interviews gehaald of met de vragenlijsten. Maar ook een stapje verder. Wat gebeurt er precies in die interventie? En hoe reageert de therapeut erop? Ja. Wat voelt iemand in zijn lijf ook? Ik denk dat dat ook een hele interessante is.
Ja, het lijf. En ook hoe gaat iemand om met dat medium? Hè? Hoe gaat iemand om met dat instrument of met dat beeldmateriaal? Of ja. Met die handpoppen, ja. Om maar even iets te noemen.
Ja.
Dat is natuurlijk allemaal ook vaak zichtbaar. Kijk, bij PMT is dat misschien iets moeilijker. Hoewel als je daar met materialen werkt die je neer moet leggen of neer moet zetten, kan je het ook terugzien.
Mm-hmm.
Kan je ook vergelijken.
Mm-hmm.
Ja. Mm-hmm. Dus ik hoor je eigenlijk ook heel veel beschrijven dat er zijn zoveel aanvliegroutes die je kan pakken als het gaat om onderzoek doen naar wat er gebeurt in vaktherapie. Ja. Heel veel mogelijkheden.
Volgens mij, ja. Legio.
Ja. En ik zie, want we hebben een vrij jonge onderzoekscultuur. Mm-hmm. Er wordt nog geen 80 jaar onderzoek gedaan binnen vaktherapie. Dat is eigenlijk de laatste 15 jaar heeft dat echt een vogelvlucht genomen.
Mm-hmm.
Ook omdat we graag die erkenning willen van die instanties en de zorgverzekeringen.
Mm-hmm.
We moeten ook wel.
Mm-hmm.
En ik zat ook te denken van er zijn steeds meer vaktherapeuten, denk ik, die onderzoek doen. Ik denk ook dat er nog een heel deel is wat het heel spannend vindt om daarmee bezig te gaan. Of daar de interesse niet in heeft, kan natuurlijk ook.
Ja.
Heb je een idee van wat ervoor zou kunnen zorgen dat meer vaktherapeuten over de streep getrokken kunnen worden om zich bezig te houden met onderzoek doen?
Ik denk wat heel erg van belang is de professionalisering. Ik denk, we moeten heel erg volgens mij aansluiten bij de kennisontwikkeling op het moment zelf. En niet daarin te veel doorstomen. Maar juist ook kijken ik denk het beschrijven al van datgene wat je doet is al super waardevol. En is al, als ik even kijk naar de kennisontwikkeling, al een hele mooie eerste stap om een vervolg daarop te kunnen opzetten. Niet alle vaktherapeuten hoeven natuurlijk onderzoeker te zijn. Ik denk, dat is maar een klein gedeelte. En ik denk bijvoorbeeld de masteropleidingen die er zijn. Dat juist ook heel, heel mooi is. Dat je daarmee ook een verder professionalisering realiseert. En daardoor juist ook het inzicht van belang van onderzoek daarmee ook kunt verduidelijken.
Ja, op de vaktherapie bacheloropleidingen zie je ook al dat ze het onderzoeksthema eigenlijk al meer naar voren beginnen te halen.
Ja.
Dat je niet alleen maar met het afstuderen daarmee bezig bent, maar eigenlijk al eerder al wel daaraan kan proeven en kan ruiken van maar wat is het eigenlijk? Ja. En dat het heel laagdrempelig geïntroduceerd wordt.
Ja.
Zodat je daar gewoon al mee begint wanneer je het vak begint te leren.
Ja.
En ik denk ook belangrijk dat je je uitnodigend dat benadert. Van, het is leuk, je wil ontwikkelen en een beetje die nieuwsgierigheid, van, god, dat is toch boeiend, wat gebeurt daar dan in zo'n moment? Mm-hmm. Hè, dat iemand zo'n eureka moment heeft en echt verandering komt.
Ja.
Hoe dan? En de drive is, zeg maar. En dat, ik moet zeggen, ik ben bijvoorbeeld niet zoveel met onderzoek bezig zelf. Hè? Sarah, jij doet een masteropleiding.
Ja.
Dus jij zit er helemaal...
Ik ben hier helemaal
mee bezig. Je zit er helemaal ondergedompeld.
Ja, dat klopt.
Ja, ik niet. En ik begrijp wel het belang daarvan. Maar ik heb wel dat ik het wel intimiderend vond. Mm-hmm. Het afstuderen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Dat het heeft bij mij ook wel een beetje zo de feeling van
ik heb mijn huid.
Ja,
onderzoek.
Precies. Ja, en ik denk ook wat je zegt, ook wel zo die parallellen ook proberen te vinden. Want ik denk ook, als je kijkt naar een creatief proces, bijvoorbeeld met beeldend werken, dan ben je ook een beetje aan het onderzoeken van hoe werkt het? En hoe kan ik iets vormgeven? Wat gebeurt er als ik het zo doe? Dus ik denk ook voor de opleiding, dat zie ik ook dat er in de opleiding nu gebeurt, dat juist ook die parallellen worden gezocht. En dat is denk ik ook wel heel mooi om te laten zien van hoe laagdrempelig je dan ook toegepast je het dan ook kunt maken.
Mm-hmm. Ja. Precies. En het is ook zo'n mooie manier van bijvoorbeeld ook heel ervaren vaktherapeuten om die kennis overgedragen te krijgen.
Ja.
Want ik ken er best een paar die al heel lang in het vak zitten. Heel, heel goed kunnen werken met de doelgroep waar ze mee werken. En af en toe dan wel een stagiaire opleiden en daarmee die kennis doorgeven. Maar verder schrijven zij nooit op wat ze doen.
Mm-hmm.
Dus als zij daar een keer mee ophouden, dan is die kennis en ervaring eigenlijk ook weer verloren. Ja. Tenzij ze iets hebben overgedragen aan een stagiaire.
Ja.
Waarvan je dan ook weer hoopt dat die dat weer gaat doorgeven aan anderen. En naast het natuurlijk heel fijn is voor de cliënt als die kan profiteren van die ervaring.
Ja.
Denk ik ook van ja. Het zou zo mooi zijn als je even op zou schrijven wat doe je dan?
Ja.
Ik heb onlangs een kennisnetwerk hoogbegaafdheid opgezet. Mm-hmm. Want er is eigenlijk amper iets bekend over het werken met hoogbegaafde mensen. Alle leeftijdscategorieën.
Mm-hmm.
Terwijl ze komen wel overal voor.
Mm-hmm.
Ook in de reguliere GGZ. Maar je hebt ook instellingen, zoals waar ik werk, bij Stichting Phoenix. Waar we specifiek gericht zijn op deze doelgroep.
Mm-hmm.
En er zijn best veel vaktherapeuten die hiermee werken. Mm-hmm. Relatief, denk ik. Het zijn er geen honderden, maar ze zijn er.
Mm-hmm.
En niemand weet eigenlijk wat ze doen.
Ja.
We zien dat wat zij doen werkt. Ja. We zien dat het helpt. Dat het bij deze doelgroep echt aanslaat. Dat je echt stappen kan zetten.
Mm-hmm.
Maar zodra een nieuw iemand met deze doelgroep gaat werken. Of zoals ik zelf ooit met deze doelgroep ging werken. En ik ging opzoeken van oké, wat is hierover bekend?
Ja,
helemaal niks.
Ja. Ja.
Gaat Wilmar opnieuw uitvinden voor de zoveelste keer.
Ja.
En dat
ja.
is zonde.
Ja,
dat, daarin zie ik precies. echt mogelijkheden van laten we die stappen zetten dan.
Ja, absoluut. Ja, zeker.
Hey, dan ben ik ook nog even benieuwd. Ik zou nu eigenlijk wel graag het stapje willen maken ook naar de neurowetenschappen. Mm-hmm. We hebben het al even over neurofysiologische onderzoek gehad.
Mm-hmm.
Want dat is ook een vakgebied waar jij heel bekend in bent.
Mm-hmm.
En ik heb ook al eens eerder op de master vaktherapie dan college gehad over neurowetenschappen en vaktherapie.
Mm-hmm.
Want ik ben eigenlijk wel even benieuwd. Het is ook voor de luisteraar leuk om daar wat meer over te horen. Wat wordt er nu gedaan aan neurowetenschappelijk onderzoek en vaktherapie? Wordt daar... ligt daar een focus op? Kijk, ik weet wel van het bestaan van neurologische muziektherapie. Daar weet ik verder heel weinig van. Dus ik heb eigenlijk verder geen idee op dit moment wat daarmee gedaan wordt. Kan je ons daarin meenemen?
En even om te duiden, neurologisch, daar bedoelen we mee echt
het brein.
Het brein, zeg maar.
En het zenuwstelsel.
Ja, precies. Ja. Dus in die zin is het meer dan dat. Want ook onze zenuwen zitten ook in ons hele lijf. Hè. Maar daarmee denk ik wel ook een heel interessante bron ook om onderzoek juist naar te doen. Juist ook als ik denk aan vaktherapie, waar het juist ook heel sterk om het lijfelijke gaat. En ook heel sterk op die meer basale processen inspelen. Hè. Dus meer op arousalregulatie bijvoorbeeld, het lichaamsbewustzijn, de expressie. Dat zijn volgens mij hele interessante zaken. Om daar juist een koppeling met de neurowetenschappen in te maken. Wat gebeurt daar op dit moment? Nog niet zo heel erg veel. Ik heb een tijd terug, heb ik eens in een aantal databases met allerlei onderzoeken, heb ik eens gekeken van, als je dan een aantal van de termen invoegt, hoeveel hits krijg je dan uit? Ja, niet zo heel erg veel. Ik denk dat dit nog echt wel een gebied is wat nog veel meer aandacht kan krijgen. Wat je wel ziet, is dat er juist ook koppelingen gelegd worden als het gaat bijvoorbeeld over theoretische kaders. Je ziet bijvoorbeeld vanuit vaktherapeutische kaders. Ik denk bijvoorbeeld aan het Expressive Therapies Continuum van Lisa Hines bijvoorbeeld.
Even voor de luisteraar, die ga ik even duiden. Okay. Heel kort, dat is een theoretisch raamwerk dat in beeldende therapie eigenlijk gebruikt wordt. Wat ontwikkelingsgericht is en wat gaat over materiaal inzet en met welk doel je dat in kan zetten. En daarmee eigenlijk kan, ja, op verschillende delen van de menselijke ontwikkeling kan werken. Dat heb ik hem even heel erg compact gemaakt.
Ja,
precies. Dus laat hij niet helemaal wat het helemaal is. Dat iemand toch een...
Ja, precies. En wat je hierbij ziet, is dat er linken gelegd worden met ook breinprocessen. Omdat het juist ook een ontwikkelingsgericht kader is. En dat zie je ook. Hè. Een ander voorbeeld is wat je ook al zei vanuit de neurologische muziektherapie. Hè, waar ook vanuit de neurowetenschappelijke kennis die er is, de empirische kennis, dus echt het onderzoeksmatige werk, worden nieuwe interventies ontwikkeld. En die worden toegepast in de praktijk. Dus daarin zie je hele duidelijke wisselwerking. Tegelijkertijd, wanneer ik kijk ook naar meer de neurowetenschappelijke kant, dan zie je dat daar ook veel onderzoek wordt gedaan. En naar bijvoorbeeld muziek, dans, creatieve processen. En dat is denk ik ook iets wat juist ook voor neurowetenschappers ook weer heel interessant kan zijn. Om dan juist te kijken naar vaktherapeutische behandelingen.
Ik moet heel erg denken aan zo'n filmpje wat rondging op YouTube of wat dan ook. Maar wat volgens mij een oud balletdanseres die de muziek hoort van een, volgens mij, van een stuk wat ze ooit gedanst heeft. Ze is nu dementerend, volgens mij in een ver stadium. Je ziet dat die vrouw helemaal opleeft. Volgens mij dat ook weer... Ik weet niet meer helemaal van wat nou de achtergrondverhaal was, maar dat het ook een beetje een koppeling had, hè, met dat dus muziek bij dementerenden, dat er gewoon hersengebieden weer oplaaien die gewoon helemaal inactief leken te zijn.
Ja, je ziet haar ook die dans weer uitvoeren. Ja. Meteen in beweging.
Dus ook die beweging die daarbij kwam.
En dat stuk wil ze doen.
Ja, waanzinnig.
Hoe mooi dat is. Ja. Hè? Dat, wat je daarin ook ziet is dat muziek, beweging, juist herinneringen van vroeger weer kunnen oproepen. Herinneringen die juist heel erg stevig in het brein verankerd zitten. Omdat zij dat zo lang waarschijnlijk heeft gedanst. En van zo jongs af aan waarschijnlijk. Want dan zijn de herinneringspaden ook het sterkst. Dat het maakt dat ze dat weer kan oppakken. Ondanks dat zij dus wel dementie heeft. En wat ik ook wel mooi vind in dat filmpje is dat er ook een stukje van de identiteit, van wie ben je. Hè? Dat is natuurlijk ook iets wat ik zelf vaak terugzie ook bij vaktherapeutische behandelingen, dat juist ook iets heel wezenlijk is. Die identiteitsvorming of terug toch van wie ben je, wie wil je zijn. Prachtig.
Het zit er allemaal zo in. Ja. Er zit zoveel in, hè?
En
je kan het terugbrengen naar van wat gebeurt er in dat brein. Ja. Hè? Dus door te kijken van wat voor activiteit is daar. En daar heb ik dus weinig kaas van gegeten. Maar de hoeveel verschillende niveaus het kan aanspreken. Ik denk namelijk ook van wat een vitaliteit het ook aanspreekt, zeg maar. Vaktherapie in dit geval dansen en bewegen. Mm-hmm. Dus ook dat, er zit vaak een heel stuk gezonde stukken aanspreken van jezelf. Mm-hmm. Wat heb je nog wel? Mm-hmm.
Ja. Ik zou ook benieuwd zijn of je, als je nu bij die dementerende vrouw zou zitten en je zou het alleen tegen haar zeggen van, hey, dat muziekstuk bestaat.
Ja.
Weet je nog?
Mm-hmm.
Of je dezelfde respons zou krijgen. Ik zou denken van niet.
Mm-hmm.
En dat ik denk dat je daar ook zo duidelijk het verschil ziet tussen alleen praten over iets of het horen en het voelen.
Mm-hmm.
Maar goed, dat is heel hypothetisch. Dat weten we natuurlijk niet. Maar ik zou het graag vragen.
Ja.
Wie heeft het telefoonnummer?
Ja. Nou ja, goed. Wat we wel uit onderzoek weten is dat als het gaat over muziek en dementie. Dat juist het herkennen van muziek en het laten raken van muziek, dat bij dementie nog heel lang behouden blijft. En dat maakt dan ook daarmee dat je muziek heel goed nuttig kunt gebruiken. Althans, dat is de rationale. Juist ook bij dementie. Om mensen te kunnen raken. Om mensen rustiger te kunnen krijgen bijvoorbeeld. Of juist, zoals in dit geval, te activeren. Mm. Ja, dus dat is ook wat wij zien in ons onderzoek. Waarin we ook onderzoek hebben gedaan naar muziektherapie, muziekinterventie. En ook mensen met dementie. Dan zien we juist ook die innerlijke onrust, dat die juist gereduceerd kan worden.
En dan ben ik benieuwd, ging dat specifiek over receptieve muziektherapie? En voor de luisteraar, receptieve muziektherapie is een vorm van muziektherapie waarin je de cliënt muziek laat luisteren. En het dus niet per se gaat over muziek maken, maar meer het luisteren daarvan. Mm-hmm, mm-hmm. En dat een effect kan hebben. Ja, ontvangen, mm-hmm, precies. Mm-hmm. Ja, receptief. Mm-hmm. Gingen jullie daar onderzoek daarover? Of lieten jullie mensen met dementie ook voor muziek maken?
Beide. Dus we hadden, mensen werden willekeurig ingedeeld in drie groepen. Ofwel een luisterinterventie, waarbij van tevoren na werd gevraagd van wat vindt deze bewoner dan in een verpleeghuis mooie muziek. Dus kreeg met een koptelefoon op en kreeg dan in een aantal sessies dan die mooie muziek te luisteren. Anderzijds was er een groep die muziektherapie individueel kreeg. Dus dat was actieve muziektherapie. En er was nog een derde groep. En dat was, zoals we dat noemen, care as usual. Dus die kreeg eigenlijk de reguliere zorg aangeboden. En dat hebben we dus met elkaar vergeleken. Ja. Ja. Dus beide hebben we, zowel receptief als actief.
Mooi. Ja, mooi. Ik kan me ook voorstellen dat je, zoals bij muziektherapie, het laat zich misschien ook wat makkelijker meten. Want bij muziektherapie kan ik makkelijker iemand aan een PET-scan of aan een apparaat leggen, zeg maar. Maar bijvoorbeeld bij dramatherapie, als je rondloopt en dan meet je denk ik ook lastiger wat er in het brein gebeurt. Mm-hmm, ik ben daar geen expert in, ik zou denken.
Een voorbeeld vanuit danstherapie of meer dansonderzoek is dat ze juist ook hebben gekeken bijvoorbeeld met verschillende manieren, EEG, maar ook met bijvoorbeeld fMRI. Hè, dus dan gaat je hoofd in de scanner en dan wordt er gekeken naar de activiteit in je brein. Er is een studie, maar er zijn ook wel meerdere studies waarin dan ook is gekeken, enerzijds van wat gebeurt er wanneer je naar dansende bewegingen kijkt versus niet dansende bewegingen. Maar ook bijvoorbeeld dat er iemand in de fMRI-scanner lag. Dus dan lig je op je rug, hè, en je zit dan in zo'n apparaat. En dat dan eigenlijk soort van gedanst werd met de handen. En dat dan ook op verschillende manieren gedanst werd. In de zin van leiden versus volgen. Hadden ze vier condities. Dus eentje was leiden, de andere was volgen. Dus dansend met je handen.
Dus die persoon lag zelf in die MRI.
Ja.
En met zijn eigen handen.
Nee, er was nog een andere persoon. En eigenlijk was het een handdans, zou je kunnen zeggen. Dus,
maar interactie met een andere persoon.
Ja, precies, ja, okay. Inderdaad. En dan was het dus één, ofwel de persoon in de fMRI moest leiden, of juist volgen. Mm-hmm. Of ze moesten een voorbedachte sequentie, bewegingsvolgorde uitvoeren. Of het moest improvisatie zijn. Mm. En werd gekeken, wat gebeurt er dan in het brein? Wat zien we dan eigenlijk? Mm-hmm. En je zag daarin wel, in die studie, activiteit in het brein, wat ook wel heel logisch te verklaren was. Bijvoorbeeld bij het lijden, dat je juist wat meer prefrontale gebieden zag oplichten. Prefrontale is juist voor aansturing van gedrag. Het volgen, daar was veel meer tactiel perceptiegebieden die geactiveerd werden. Ook wel logisch, hè? Want je moet dan juist ook echt voelen met je handen. Dus ja, zo zag je echt wel duidelijke verschillen daartussen. Dus dan, het is wel allemaal heel erg mini, hè? Daarin moet je natuurlijk wel ook weer bedenken van ja, hoe vertalen we dit weer terug naar de therapie? Mm-hmm. Maar het laat, het geeft wel op een bepaalde manier een onderbouwing van toch veronderstellingen die we hebben vanuit behandelingen.
Ja. Ja, en dan, maar dan toch denk ik, ja, maar hoe... Ik ben dramatherapeut.
Ja, ja.
Hoe zou je kunnen meten wat er gebeurt met iemand als ik in spel met iemand mm-hmm. bezig ben?
Mm-hmm.
Hè, is dat wel eens zo onderzocht?
Ja, bij dramatherapie vind ik het ook best wel lastig.
Ja,
dat is een heel lastig beroep.
Dat is een uitdaging. Ja. Ja, ja, maar daarom denk ik ook, we moeten aansluiten bij de kennisontwikkeling van een gebied wat er is. En ik denk dus dat het ook heel goed is van, waar moeten we precies naar kijken? En daarin dan ook, ik zou dan heel graag cliënten van jou willen bevragen met interviews van wat voelde je, wat merk je, wat was precies wat er gebeurde dat bij jou iets teweegbracht, wat raakte. Dus ik zou dan op een andere manier, ik zou dan nog niet meteen iemand dan spelend in de scanner, wat volgens mij ook wel heel lastig zal zijn.
Ja, nee, absoluut. Ja. Zou je niet scans kunnen maken, zeg maar, in de tijd? Als iemand in behandeling is, stel je zegt van, nou, er is een periode van 6 maanden dat we mm-hmm. behandelen. En we gaan elke 2 weken een scan maken. Kijken of we veranderingen zien.
Nou ja, ja goed.
Ik bedenk maar wat, hoor.
Ja. Nee, zoiets gebeurt ook, hè. Mm. Althans, niet zozeer bij dramatherapie, maar ik denk bijvoorbeeld even... tussenstapje naar bijvoorbeeld mindfulness behandelingen, dat je daar ook ziet dat er onderzoek wordt gedaan waarbij dan voor en na de interventie ook gekeken wordt naar fMRI. Maar dan moet je ook weten, waar wil je dan precies naar gaan kijken? Ja. Een brein is groot. Ja. Waar moeten we naar kijken? Hè, dus dat zijn ook wel zaken om goed bij stil te staan. En, want je kunt overal naar kijken, maar ja... Je moet wel wat gericht dan...
Wat wil je daar dan uithalen? Wat wil je daarmee onderzoeken? Ik bedoel, je kan leuk kijken naar wat doet het met je hartslag tijdens
kijken
de sessie.
Kijken of er iets verandert.
Ja.
Maar dat is te breed.
Dat is te breed dan. Precies. Ja, ja. Wat we toevallig ook doen, ook veel onderzoek met studenten. En wat we bijvoorbeeld hebben gedaan, was één student die was... Gelukkig bekend al met QEG. Die had namelijk eerder een opleiding gevolgd om QEG. Dus EEG, dat is eigenlijk om hersengolven ook te kunnen meten. En Q staat voor quantitative. Dus dan ga je het kwantificeren. En daarbij zij was ook heel erg geïnteresseerd in danstherapie. En haar veronderstelling was, ja goed, wat ik zie bij danstherapie... is juist heel erg dat die lichaamsbewustzijn waar zo erg de focus op ligt. Dus, en dat is anders dan bijvoorbeeld het leren van een dans in een danstraining, danssessie. Dat juist wanneer je kijkt naar danstherapie, zorg je ervoor dat je echt je lichaam gaat voelen, je signalen in je lichaam gaat herkennen. En zij had zoiets van, ja, dat kun je heel goed koppelen aan interoceptie. Ja, dat is ook een term wat betekent dat je juist naar je signalen in je lijf kunt luisteren. Wat zij vervolgens heeft gedaan is... Een groep mensen die danstherapie gingen volgen volgens een bepaalde methode. En een andere groep die ging danslessen volgen. En die heeft zij vanuit haar kennis over QEG voor en na elke sessie heeft zij die mensen opgevolgd. Ook aan hen gevraagd hoe geactiveerd ze waren na de sessies. Zowel de danslessen als ook de danstherapie. Wat bleek hieruit, is dat eigenlijk na al die lessen mensen meer geactiveerd waren. Of het nou danslessen waren of danstherapie. Maar als je kijkt naar het brein, dat juist het stukje in het brein wat geassocieerd is met interoceptie, wat ik net zei, hè, van het je lichaam kunnen voelen, dat ze daar duidelijke verandering in zag. En duidelijk een normalisatie bij de danstherapie in vergelijking met de danslessen. Ja. Dus dat was wel heel mooi. Ja. Dus dat je eigenlijk met dat soort onderzoek aannames die je hebt over de therapie juist kunt gaan toetsen. En ja, dit was super mooi dat dit er zo ook uitkwam.
Maar heel duidelijk. Ja.
Ja, ja, ja,
ja. Ja. Ja, en dus we kunnen wel stellen dat neurowetenschap echt wel een bijdrage kan leveren in het onderzoek naar vaktherapie.
Ja, dat denk ik het wel. Ja.
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 Nou. Ja. Open call naar iedereen die luistert. Ik vind het super interessant en ik wil hier meer mee. Nou, ga ermee aan de slag.
Ja. En ja, wat dan wel echt wel essentieel is, is dat je disciplines gaat verbinden. Hè, want wat ik net zei, deze student, die had al een hele opleiding gevolgd om QEG toe te kunnen passen. Dus je hebt die verbindingen nodig. Dus als ook die koppeling met neurowetenschappen wordt gemaakt, dan hebben we dus ook mensen vanuit vaktherapie nodig, mensen vanuit psychologie, mensen vanuit de neurowetenschappen. Dus je moet die verbindingen kunnen maken dan. En daarbij is het natuurlijk ook wel weer lastig, want ieder spreekt zijn eigen taal. Mm-hmm. Dus dat is dan ook weer een... maar het kan.
Het kan.
Maar
het kan.
Is een weg.
Absoluut. Precies, precies. Ja. 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 Ja.
Ik ben nog even benieuwd. Zijn er nu onderzoeken waar jij nu mee bezig bent, waar je iets over kan vertellen?
Ik ben met heel veel verschillende.
Oh, ja.
verschillende promovendi die ik begeleid. Ook met prachtige projecten. Waarbij het bijvoorbeeld gaat over nader onderzoek naar de ANVT bijvoorbeeld. Hè.
Effectregulerende vaktherapie.
Precies, ja. Precies. En daarin juist ook met een NS1-methode, een geaggregeerde NS1-methode. Dus dan ga je...
Oh jee. Nou wordt het
technisch. Ja. Je gaat eigenlijk individuen, cliëntjes onderzoeken. En dat ga je een paar keer achter elkaar doen. En dan bevraag je niet alleen de cliënt, maar ook nog bijvoorbeeld de leerkracht of de ouder of de therapeut. Zodat je vanuit een systemische blik daarna kunt kijken. Dat is bijvoorbeeld Lisbeth Bosgraaf die daarmee bezig is.
Er werd eventjes wat glas achter het gebouw waar we opnemen gedumpt. Maar we laten ons niet afleiden.
Nee. Lisbeth Bosgraaf.
Ja, precies. En verder, Marij Bergs en Mark Willemsen. Allebei dramatherapeuten. Dus dat is ook hartstikke mooi dat vanuit de dramatherapie juist ook verder onderzoek wordt gedaan. Waarin we ook waarin de reviews worden gedaan. Dus om echt te laten zien wat zijn de effecten, maar ook wat zijn precies wat gebeurt er in de therapie, maar ook wat zijn mogelijke werkingsmechanismen ook. Dus dat een ander project in de forensische zorg. Even kijken, ook nog met dansbewegingtherapie ook bezig. Beeldende therapie, eigenlijk heel veel nog.
Zo, heel veel. Genoeg te doen dus.
Ja. Als ik nu wat ga opnoemen, dan ga ik zeker mensen ook vergeten. En dat wil ik ook niet.
Met
heel veel mensen, heel veel vaktherapeuten ook. Dat vind ik ook wel heel erg mooi, dat het vak ook van binnenuit verder ontwikkeld kan worden. Dus dat... hartstikke mooi. Ja.
Dus volop in beweging, zo te horen.
Ja.
Heel mooi.
Goed, dan zijn wij zo'n beetje aan het einde van deze aflevering gekomen.
Ja, leuk.
Heel boeiend. Ook voor mij. Ja. Ook voor mij, zeker. Juist voor mij. En ik denk ook voor de luisteraar, hè, die misschien ook nog weinig over onderzoek weet. Kunnen we jou vinden of kunnen we onderzoeken? Waar kunnen we die vinden? Als we denken, goh, ik vind dit interessant, ik wil eens ergens wat zoeken. Is er nog iets van een...
Even kijken. Nou ja, goed. Op internet is heel veel. Dus als je mijn naam googelt. Ja, je kunt altijd via Google Scholar kun je zoeken. En als je daar mijn naam in tikt. En een van art therapy of drama therapy. Dan vind je zo de artikelen. Mm. Maar goed, dan heb je wel echt die onderzoeksartikelen. Dus, en daarvan denk ik ook van. We moeten eigenlijk ook nadenken van hoe kunnen we dat makkelijker in de praktijk ook brengen. Mm-hmm. Want het lezen van zo'n artikel, dat is nogal wat. Dat doe je niet even in...
Om te begrijpen wat er staat, moet je überhaupt wel eens les hebben gehad over... Wat betekent dit nou?
Precies.
Wat zeg je hier nou eigenlijk?
Precies. Ja. Dus wat dat betreft zouden we eigenlijk van elk artikel een vlogje moeten maken. Of zoals jullie nu doen, podcasten.
Nou, nog een oproep.
Ja, vaktherapeuten, als je nog met een heel leuk onderzoek bezig bent en denkt, dit moet de wereld weten, stuur even een berichtje.
Helemaal goed.
Is dan heel hartelijk bedankt dat je aan wilde sluiten bij de podcast. Ik vond het super interessant.
Ja. Nou, hartstikke leuk, vond ik het.
Fijn.
Superfijn. Ja, dank jullie wel.
Ja. Ja, en de luisteraar ook bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende aflevering. We'll be right back.